Jongeren, jongens en meisjes, ja, de hele gemeente hier in de kerk of vanaf een andere plek met ons in verbinding, hartelijk welkom in deze dienst. Een bijzondere dienst op deze start- of jeugdzondag waarin dominee Van der Ree zal voorgaan. We lezen een aantal versen uit 2 Koningen 18 en 2 Kronieken 29 en de verkondiging zal als thema Hiskia's enthousiasme hebben. Een aantal mededelingen, de collectedoelen, dat zijn kerk, huisvesting, Pniel en de kerkelijke kas, en dan in het bijzonder jeugd- en jongerenwerk van onze gemeente. Straks na de dienst is er een sing-in hier in de kerkzaal. Aansluitend aan de dienst is er ook de eerste bijeenkomsten van de jeugdverenigingen Deo Juvante voor jongeren van 14 tot 16 jaar en Pro Christo voor jongeren van 17 tot 21 jaar. Een vraag aan jullie ook, jongeren. Als ik deze slide laat zien, wat zeggen die termen je dan? Waarschijnlijk niet zo veel, zonder uitleg. Het zijn termen uit de logistiek en dan met name de zeevracht. Omdat het termen zijn die je niet zeggen, zou je kunnen zeggen, ik begrijp ze niet, dus ik parkeer die begrippen en laat ze voor wat ze zijn. Voor mij is dat geen optie, want logistiek is mijn werkgebied. En om een vak uit te oefenen, moet ik begrijpen wat deze termen betekenen? Moet ik verbanden kunnen leggen? Eerlijk gezegd had ik een jaar of 4, 5 geleden ook geen benul wat ze betekenden. Maar inmiddels is er veel veranderd en gaat er geen werkdag voorbij of ik hier niet mee bezig ben. Ik kan er inmiddels zelfs met enthousiasme over vertellen. Eigenlijk moeten we dus concluderen dat wanneer je gaat graven naar een betekenis van termen die je niet kent, je kennis opdoet en deze termen leert begrijpen, je gaat inzien dat die termen onderling verband hebben en dat je enthousiast kunt worden en er met passie over kunt vertellen. Een van die termen is bijvoorbeeld de onderste, SCFI. Daar staat iets over op de volgende slide, hoop ik. Dit is de Shanghai Containerized Freight Index. Deze slide laat de zeevrachttarieven per 20 voet container zien van Shanghai naar Rotterdam. Zoals je ziet, zie je een stijgende trend aan het einde van het jaar 2020, wat veroorzaakt werd rondom Black Friday, Cyber Monday en Kerstmis. Er ontstonden hoge zeevrachttarieven vanwege enerzijds vraag naar goederen in westerse landen als in Europa en Amerika, en anderzijds een gebrek aan capaciteit en productie vanwege lockdowns in fabrieken en havens. Nu, met een stabiliserende vraag, verderop in 2022, kostenstijgingen in energie en voedingsmiddelen en de huidige geopolitieke situatie, zijn de zeevrachtprijzen juist weer aan het dalen. Nou zou ik over al die termen die ik zojuist liet zien een slide kunnen laten zien, maar we zijn hier niet voor een college logistiek natuurlijk. Wat ik wil aangeven is eigenlijk, is het in de Bijbel niet net zo? Je hoort, ziet en leest dingen die je niet begrijpt. Je hebt niet altijd een idee welke verbanden er zijn tussen de verschillende begrippen. Maar als je bereid bent om te zoeken naar de betekenis en de uitleg van die dingen, dan kon je wel eens heel enthousiast raken. En van ieder Bijbels begrip zelf ook een slide laten zien wellicht. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om dit jaar met andere jongeren mee te gaan zoeken naar de betekenis van de moeilijke dingen in de Bijbel en het christelijk geloof. Je wordt uitgenodigd om samen leuke dingen te doen in combinatie met groei als persoon en groei in het geloof. Gebruik daarvoor de activiteiten die er zijn. Kom naar de clubs, verenigingen, groeigroepen. Maak gebruik van het jeugdpastoraat. Klop aan bij de jeugdouderlingen en predikanten als je vragen hebt. Vanochtend waren er al samenkomsten van de clubs Talita, Benjamin, Mirjam, Jozef, Prodeo. En vanavond starten Deo Juvante en Pro Christo. En ook later deze maand komt Credo samen. De leiding is enthousiast, staat voor je klaar en ziet uit naar je komst. Wees enthousiast en word enthousiast. Laten we nu dan ook met enthousiasme gaan zingen uit weerklank 285 en 439. De kerkenraad wenst iedereen een gezegend seizoen en een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 150, daarvan nu eerst het eerste vers, een loflied voor de Heere. We zullen straks, jongeren, kinderen, gaan luisteren naar koning Hiskia, die de tempeldienst in Jeruzalem weer in ere herstelt. En een van de psalmen die daar ook gezongen wordt en werd, is ongetwijfeld Psalm 150 geweest. Looft God, looft zijn naam alom, loof hem in zijn heiligdom. Dat is die tempel daar. Psalm 150, en wij zingen het nu ook hier. Wij belijden nu ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen. We doen dat vanmiddag met de geloofsbelijdenis van Nicea. En willen vervolgens zingen, Psalm 150, nu het derde vers. En wij belijden, wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Zullen wij nu eerst bidden om de opening van Gods woord voor ons hart. Heere God, Vader in de hemel, wij komen tot u in onze gebeden, voor uw troon, hier in uw heiligdom, waar we stil worden met een diep ontzag voor u. Heere, wilt u ons dat laten merken, laten beleven, meemaken vanmiddag? Dat u zelf hier aanwezig bent. Heere, u bent hier toch. Dat belijden wij. Dat kunnen we ook merken. In die Bijbel die hier op de preekstoel ligt. En ook als we samen zingen. Als onze stemmen met elkaar mee gaan doen. We een gemeente vormen. Hier samengebracht. Langs duizend wegen. Wat zijn we verschillend allemaal. En toch onder één dak. Eén kerkelijk dak. Om samen dat ene te zoeken. In de wetenschap, in het geloof. Dat we het daar ook van hebben moeten. Van uw woord, van uzelf, Heer Jezus. En dan zijn we hier. Hier in de kerk. Of ook thuis verbonden met deze dienst. En Heere, dan wacht alles op u. Dan belijden we dat u hier bent. Dan belijden we u, zoals we het zojuist ook gedaan hebben, dat aan uw rijk geen einde zal komen. Dat het doorgaat, ook door de generaties heen, tot aan de wederkomst, Heere. Maar dan wacht het ook op u. Dan moet u het ook zelf doen, Heere. Dan kan een dominee het niet voor elkaar krijgen, dan kunnen wij het bij onszelf niet wakker roepen, dan kunnen we het een ander niet geven, dan kunnen ouderen het jongeren niet geven en jongeren het ouderen niet geven. Namelijk dat leven dat van u is, van binnen. Dat kunt u wel. En heren, daarvan zien we ook de tekenen, bij jongeren en ouderen. Dat u, Heer Jezus, belangrijk wordt, zo belangrijk, dat we niet meer zonder u kunnen en willen. Maar Heren, het wacht op u. Wij wachten op u. Kom met uw Heilige Geest. Kom in ons hart, daal af in ons midden, opdat uw woord spreekt en wij daardoor geleerd worden. Heren, we danken u voor de mogelijkheden die we hebben om gemeente te zijn. Gisteren al op zo'n prachtige manier een startdag beleefd met elkaar. Nu vandaag 2 diensten. En in de komende week mag ook het jeugdwerk, de catechisaties weer beginnen. Het jeugdpastoraal werk gaat weer beginnen. Heren, wat een geweldig voorrecht. En we denken dan ook aan degenen die dat allemaal niet hebben. We denken aan kerken, gemeentes in Nederland, maar ook in het buitenland, die getrouw zijn aan u, aan uw woord, maar die te maken hebben met kleine aantallen. Die soms het moeilijk hebben om op de plek waar u ze gesteld hebt, gemeente te zijn en te blijven. We denken aan hen die in de vervolging zijn. Daar waar zorgen zijn, ook voor allerlei dwaalleer die er in kerken kan zijn. Heren, wij bidden u voor uw koninkrijk wereldwijd. Wees u ook daar aanwezig en heren, u kunt toch met uw geest krachtig werken. Doe dat ook onder ons. Bewaar ons voor gemakzucht. Bewaar ons, heren, voordat we onszelf verheffen. Bewaar ons ervoor dat we op onze lauweren rusten, omdat we het zo goed hebben, omdat we zo rijk zijn in onszelf. Nee, heren, doe ons bedelen aan uw troon. Want alleen u kunt ons werkelijk rijk maken. Heren, laat dat ook vanmiddag mogen doorklinken in uw woord. Als we vanuit uw woord die nog jonge koning in het vizier mogen krijgen, koning Hiskia. Heren, geef dat we onszelf aan hem mogen spiegelen en dat uw woord dan ook spreekt tot ons hart. Wij bidden u, Heren, of u een ieder die een taak in deze dienst heeft wil zegenen. We vragen u om uw zegen voor de koster, de organist, kerkenraad, uw dienaar hier op de kansel en ook voor allen die luisteren, hier en thuis, bereid ons uw zegen. Zo willen we het van u alleen verwachten. Hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, weten jullie nog wanneer je hebt leren lopen? Ik denk dat jullie daar niks meer van weten, want meestal is het op een leeftijd dat je dat soort dingen nog niet kunt onthouden. Wanneer leer je lopen? Ja, dan ben je 1 jaar. En wat beter lopen, 2 jaar misschien. Dan ga je staan, ga je lopen. Weet je niks meer van. Maar misschien heb je het wel eens gezien bij een ander kind. Hoe dat gaat. Soms ook grappig om te zien. Want dan zet zo'n vader en zo'n moeder zo'n kindje neer in de kamer, op zijn voetjes, En dan doet die vader een paar passen terug. En dan strekt hij zijn armen uit en dan zegt hij, kom maar. En dan zie je dat dreumesje kijken. En die durft eerst natuurlijk niet. Die weet misschien eerst niet eens precies wat er nou bedoeld wordt. Maar hij ziet die armen. En dan probeert hij een stapje te zetten. Maar nee, boem, hij valt om. Maar dan is vader daar alweer. En die zet dat jochie of dat meisje weer op de voetjes. Hij doet weer een paar pasjes terug. En weer die armen. Kom maar. Ja, en dan die keer dat dat dreumesje het eerste stapje zet. En dat gezicht erbij. Vol overwinning. Vol enthousiasme. Hij kan lopen. En na één pas ligt hij alweer op de grond. Maar vader blijft oefenen. En weer die paar passen terug. Kom maar. En na het eerste pasje komt vanzelf een keer het tweede pasje. En het derde pasje. En voor je het weet, lopen ze zo snel dat je als ouders moet opletten, want je bent ze zo kwijt. Zo gaat het toch? Bij dat kind groeit langzamerhand het vertrouwen. Dat kind merkt steeds als ik word uitgenodigd om te komen en ik zou vallen, dan is mijn vader er al bij om me op te vangen, om me weer op mijn voetjes te zetten. Ik mag het leren. Ik mag best een keer vallen. Ik word uitgenodigd om steeds weer opnieuw te komen. Vertrouwen. Daar gaat het dan eigenlijk om. Vertrouwen, dat groeit. Dat is een belangrijk iets. Vertrouwen is belangrijk. Een gezond vertrouwen in jezelf. Dat je zegt van, nou, ik kan wat. Maar ook vertrouwen in iemand anders. In je ouders. In iemand op school. Meester, juf, leerkracht. Vertrouwen dat ze er voor je zijn. Dat ze je helpen als het nodig is. De leiding van de JV, de club. En natuurlijk ook dat je de Heere God vertrouwt. Dat je weet dat Hij er ook voor je is. Dat Hij voor je wil zorgen, dat Hij om je geeft, dat Hij zelfs zoveel om je geeft, dat Hij zijn eigen Zoon, de Heere Jezus, voor je heeft gegeven. Nou, we gaan in de Bijbel lezen over koning Hizkia, die dat ook heeft, vertrouwen. Dat je net als dat peutertje weet, als ik val, dan vangt hij me op. Blindelings. Hizkia vertrouwt zo op God. En vanmorgen hebben jullie jongens en meisjes dat al gezongen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Nou, daar gaat het ook vanmiddag in de preek over. En in het gedeelte wat we met elkaar gaan lezen. Weten, wij lezen twee gedeelten. 2 Koningen 18, vers 1 tot en met 8. En daarna 2 Kronieken 29, ook nog een aantal versen. Eerst 2 Koningen 18, vers 1 tot en met 8. Het gebeurde nu in het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat is het tienstammenrijk, dat Hizkia koning werd, de zoon van Agas, de koning van Juda, dat is dan het tweestammenrijk. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Abi, de dochter van Zacharia. En hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. En hij nam de offerhoogte weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aangebracht hadden. Men noemde hem Negustan. En hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël. Zodat er na hem zijns gelijke niet was onder alle koningen van Juda. En ook niet onder hen die er voor hem geweest waren. Want hij hield zich vast aan de Heere. Hij week er niet van af hem na te volgen. En hij nam zijn geboden in acht die de Heere Mozes geboden had. De Heere was met hem. Overal waarheen hij uittrok, handelde hij verstandig. Bovendien kwam hij in opstand tegen de koning van Assyrië en diende hem niet meer. Hij was het die de Filistijnen versloeg tot Gaza toe en de bijbehorende gebieden veroverde, van de wachttoren af tot de versterkte steden toe. Tweede schriftlezing is uit 2 Kronieken 29. We lezen vers 3 tot en met 11 en vers 31 tot en met 36. 2 Kronieken 29, opnieuw lezen we daarover koning Hiskia en hoe hij ook aan de macht komt en nu hoe hij ook de tempeldienst herstelt. 2 Kronieken 29 vanaf vers 3 tot en met 11 en vanaf vers 31. En we zingen na deze schriftlezing uit Psalm 84 het derde en het zesde vers. Hij, Hiskia, was het die in het eerste jaar van zijn regering in de eerste maand de deuren van het huis van de Heere opende en ze herstelde. En hij liet de priesters en de levieten komen en verzamelde hen op het oostplein. En hij zei tegen hen, luister naar mij, levieten, heilig nu uzelf en heilig het huis van de Heere, de God van uw vaderen. En breng de onreinheid buiten het heiligdom. Want onze vaderen zijn ontrouw geweest en hebben gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere onze God. En hebben hem verlaten. Ze hebben hun ogen van de tabernakel van de Heere afgewend en hebben hem de rug toegekeerd. Ook hebben ze de deuren van de voorhal gesloten, de lampen gedoofd en het reukwerk niet in rook laten opgaan. En het brandoffer hebben zij in het heiligdom aan de God van Israël niet gebracht. Daarom rustte de grote toren van de Heere op Juda en Jeruzalem. Hij heeft hen overgegeven tot een schrikbeeld, tot verwoesting en tot een aanfluiting, zoals u met uw eigen ogen ziet. Zie. Daarom zijn onze vaderen door het zwaard gevallen. En daarom zijn onze zonen, onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap geweest. Nu is het in mijn hart een verbond te sluiten met de Heere, de God van Israël, zodat zijn brandende toren zich van ons afkeert. Mijn zonen, wees nu niet nalatig. Want de Heere heeft u uitgekozen om voor zijn aangezicht te staan, om hem te dienen, om voor hem dienaars te zijn, mannen die reukoffers brengen. En we lezen dan verder in vers 31, dan gaan de levieten en de priesters de tempel schoonmaken, letterlijk, en ze halen alle afgoden eruit, ze heiligen ook zichzelf, en dan spreekt vanaf vers 31 Hiskia hen weer toe. Hiskia nam daarop het woord en zei, nu bent u aan de Heere gewijd. Kom naar voren en breng slachtoffers en lofoffers naar het huis van de Heere. En toen bracht de gemeente slachtoffers en lofoffers, en ieder die gewillig van hart was, bracht brandoffers. En het aantal brandoffers dat de gemeente bracht was 70 runderen, 100 rammen en 200 lammeren. Deze waren alle voor de Heere bestemd als brandoffer. En verder bestonden de geheiligde gaven uit 600 runderen en 3000 stuks kleinvee. Er waren echter te weinig priesters. En ze konden van al de brandoffers de huid niet afstropen. Daarom stonden hun broeders, de levieten, hen bij, totdat het werk gereed was en de andere priesters zich geheiligd hadden. Want de levieten waren oprechter van hart om zich te heiligen dan de priesters. Ook waren er brandoffers in overvloed, met het vet van de dankoffers en de plengoffers voor de brandoffers. En zo werd de dienst van het huis van de Heere hersteld. Hiskia dan en heel het volk verblijden zich over wat God voor het volk tot stand gebracht had, want dit was onverwachts gebeurd. We zingen na het amen van de preek uit Weerklanklied 460. Op u alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. Lied 460 na de preek. Wij willen met elkaar luisteren naar 2 Koningen 18. En daarvan vers 5, eerste woorden. Hij, Hizkia, vertrouwde op de Heere, de God van Israël. En het thema voor de preek is Hizkia's enthousiasme. Dat is allereerst vertrouwen. Dat is ten tweede heilig leven. En dat is ten derde aanstekelijk. Hizkia's enthousiasme, dat is vertrouwen, heilig leven en dat is aanstekelijk. Gemeente van Christus, vanmiddag ook in het bijzonder, jullie jongeren. Waar word jij nou enthousiast van? Die vraag die werd aan mij gesteld een tijdje geleden door mijn begeleider. U weet dat ik tijdelijk wat minder werk heb kunnen doen vanwege overbelasting. En dan ben je in gesprek met iemand die je erbij begeleidt en die stelde mij die vraag. Waar word je nou enthousiast van? En toen ik die vraag kreeg, toen moest ik daar even over nadenken. Ik had niet zo 1, 2, 3 een antwoord daarop. En als ik hem aan jou stel, waar word jij nou enthousiast van? Heb jij dan een antwoord? Of misschien ook even nadenken. Want ja, enthousiast ergens voor worden, dat betekent dat je er vol van bent, dat je... Ja, dat het je iets doet van binnen, zodra je eraan denkt, zodra je ermee bezig bent, wat het ook maar is. Enthousiasme, dat heeft te maken met je gevoel natuurlijk. Nou ja, misschien is dat voor jou dan sporten bijvoorbeeld. Voetbal, hardlopen, mountainbiken. Of voor u, mooie boswandeling. Of... voor jou als je bij vrienden bent, daar word je enthousiast van. Dat is geweldig, leuk. Daar heb je zin in. Nou hoop ik, jongeren, dat jullie zo ook enthousiast aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen. Het kerkelijk seizoen. Hoe zit dat eigenlijk? Aankomende week dan beginnen de catechisaties weer. Donderdag, vrijdag. De jeugdverenigingen, clubs die komen bij elkaar, je bent uitgenodigd om te komen. Maar wat zeg jij dan? Zeg je dan enthousiast? Ja, fijn. Daar ga ik naartoe. Of is het anders? Voelt het als iets zwaars, iets wat moet? Van je ouders, van de kerk. Kijk, er zijn natuurlijk dingen in het leven waar je misschien niet meteen enthousiast voor bent, maar ze moeten wel gebeuren. Gewoon omdat het belangrijk is, omdat het goed is. Ik denk dat jullie moeder vast niet altijd zin heeft om de was te wassen en te strijken. Dat zijn van die klusjes, daar word je nou niet echt enthousiast van. Daar kun je niet echt enthousiast voor worden, maar het moet wel gebeuren. Je vader met in de tuin werken. Geen zin in, maar het moet wel gebeuren. Dat duur ziet het er anders ook niet meer uit. Soms zijn er dingen die moeten nu eenmaal. Je schoolwerk. Je opleiding. Niet altijd zin in. Maar ja, het moet. Klusje in huis. En nog iets. Met dat enthousiasme is het natuurlijk ook nog eens zo dat je soms enthousiast ergens aan begint, maar dat na verloop van tijd, en dat kan soms al best snel zijn, je enthousiasme weg is. Enthousiasme, dat is een gevoel wat altijd wel weer ergens weg ebt. Want dan wordt het weer gewoon. En dat vrolijke, dat hooggestemde wat je in het begin had, toen je eraan begon, ja, dat heb je dan niet meer. Nou, zo kun je natuurlijk ook aankijken tegen catechisatie en JV en hier ook de kerkdiensten. Noodzakelijk kwaad. Of misschien niet eens noodzakelijk voor jou eigenlijk. Als je eerlijk bent. Of je hebt er in het begin misschien nog enthousiasme voor gehad, maar inmiddels niet meer zo. Ik hoop dat je het anders zult gaan ervaren. Dat je met enthousiasme je eraan mag geven. Aan, laat ik het maar zo zeggen, dat wat van God is. De dingen van God. En misschien zeg je, nou ja, dominee, dat is een mooi begin voor startzondag, maar dat staat toch best ver van me af. Ik enthousiast worden voor de kerk, voor de kerkdienst. Mij niet gezien. En ja, mijn vrienden zien me ook nog aankomen, zeg. Moet daar niet melden. Not done. Nou ja, zou het nou onmogelijk zijn? Laten we eens in de Bijbel gaan kijken, want daar komen we koning Hizkia tegen vanmiddag. En van hem zou je het ook niet verwacht hebben dat hij nou zo enthousiast zou zijn voor de dingen van de Heere God. Dat is hij wel, we hebben het gelezen. Dat hij aan de macht komt, hij is 25 jaar, dus misschien net wat ouder dan jij bent, of niet eens zo heel veel ouder. En zodra hij aan de macht is gekomen als koning van Juda, twee stammen rijk, dan staat er in vers 5, hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël. En daar lees je misschien heel makkelijk overheen, want natuurlijk verwacht je dat van een koning van Juda. Die zal wel op de Heere God vertrouwen, dat zal wel een heel gelovig iemand zijn, maar zo logisch is dat niet. Want het staat er ook niet toevallig zo. Hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël. Wat stelt Israël eigenlijk voor op het moment dat Hizkia aan de macht komt? Nou, werkelijk niets. Het is een heel klein stipje op de wereldkaart. Dat twee stammenrijk. Het rijk is al in tweeën gedeeld, lang geleden. En Hizkia gaat heersen over Jeruzalem met Juda eromheen. Eén provincie. Dat is alles. En als je rondom Juda kijkt, dan is daar een groot wereldrijk ontstaan. Het rijk van de Assyriërs. En de Assyriërs, dat waren zeg maar de naties van het oude Midden-Oosten. Die hielden er vreselijke praktijken op na. Zoals Hitlers legers in de Tweede Wereldoorlog gebied na gebied veroverden en de vreselijkste dingen achter zich lieten, de misdaden hebben begaan. Zo deden de Assyriërs dat ook. Wreed zijn ze, niets en niemand ontziend. En als Hizkia dan 4 jaar op de troon zit, dan wordt het 10-stammenrijk, het Noordrijk van Israël. Dat wordt ook door die Assyriërs ingenomen en dat zal op koning Hizkia vast een hele grote indruk hebben gemaakt. Want de hoofdstad van dat 10-stammenrijk, Samaria, dat ligt helemaal niet zo ver van de grens van Juda vandaan. Nou, je kunt begrijpen, daar in het 2-stammenrijk, daar knijpen ze hem ook behoorlijk. Zometeen zijn wij aan de beurt. En wat stelt Israël voor? Ja, wat stelt de God van Israël voor? Waar is God nou eigenlijk? Als die vreselijke Assyriërs huishouden en ze overspoelen het land, waarom grijpt hij niet in? Waarom voorkomt hij het niet? Die wrede barbaren, wat ze allemaal doen met de vrouwen, met de kinderen. Ach, waarom zou je nog in die God geloven? Daar word je toch niet meer enthousiast voor? Het tegenovergestelde van enthousiasme is dat je zegt, ik heb het er helemaal mee gehad, ik ben er helemaal klaar mee. Nou, dat is de sfeer in Israël ook, in Juda. Ze hebben het gehad met de dienst aan de Heere. We hebben gelezen dat onder leiding van koning Agas hebben ze hun rug naar de Heere God toegekeerd. Ze hebben het ermee gehad. Verleden tijd. En Agas die wil ook met zijn tijd mee. Die haalt de afgoden van de Assyriërs in huis. Daar zet hij de tempel mee vol. En waarom doet hij dat? Nou, misschien dat hij op die manier die Assyriërs nog een beetje te vriend kan houden. Dat is de manier van Agas. Agas heeft Juda ook vazal gemaakt van de Assyriërs. Elk jaar opnieuw moet hij grote bedragen geld betalen om die Assyriërs maar buiten zijn landsgrenzen te houden. Maar ja, eigenlijk ben je dan natuurlijk gewoon onderdeel van dat Assyrische Rijk geworden. En dan komt Hizkia aan de macht. En stel je nou eens voor, hè, 25 jaar, dat jij het zou zijn geweest. Wat zou je doen? Iedereen om je heen zegt: het is heel spannend allemaal, maar we hebben het tot nu toe nog gered. De Assyriërs zijn ons land nog niet binnengevallen. Dus kennelijk werkt de aanpak van Agas. Assyrische afgoden erin, tempel dicht en elk jaar een flink geldbedrag. Maak een knieval voor de goden van de dag. En vergeet die ouderwetse God van Israël. Want daar heb je toch niks aan. Kijk maar naar het Noordrijk. Het kan zomaar zijn dat dat tegen jou ook gezegd wordt, of dat dat iets is wat je van binnen wel eens hoort. Die stemmen, weet je wel. Die vragen. Waarom zou je God nou serieus nemen? Waarom zou je warm lopen voor de dienst aan hem? Wat zou jij doen als je in Hizkia's schoenen stond? Is het niet heel verwonderlijk, tegen deze achtergrond, als je dan in vers 5 leest: Hizkia vertrouwde op de Heere, die God van dat kleine nietige Israël. Te meer daar Hizkia dus ook niet van zijn vader heeft meegekregen. Ik noemde hem al, koning Agas. Kijk, daar kun je het natuurlijk leren, thuis, van je ouders. Wat geloven is, wat het belang daarvan is, wat je dat geeft, wat je zelf mag geven daaraan. Voor velen van ons zal wel gelden dat we dat thuis in onze jeugd hebben geleerd, gemeente. Je bent erbij opgegroeid. Maar voor Hizkia ligt dat allemaal wel een beetje ingewikkelder. Want zijn vader is dus die koning Agas. Hij is de geschiedenis ingegaan als een van de meest goddeloze koningen die Juda ooit gehad heeft. Het ging zelfs zo ver bij Agas dat hij zijn eigen zoon heeft geofferd aan een afgod. Stel je het even voor, hè? Hizkia had dus nog een broertje. Maar die was er nou niet meer. Die was geofferd aan een van die Assyrische goden. Nou, dan is toch wel duidelijk dat Agas wel heel erg vertrouwt op die afgoden, niet? Dat hij het daarvan verwacht. Als je daartoe komt, vreselijk. In die sfeer is Hizkia opgegroeid. Kijk, en nou is het goed mogelijk dat er ook nog andere invloeden zijn geweest. Want het is opvallend dat aan het begin van 2 Koningen 18 ook de naam van Hizkia's moeder en die van zijn opa van moeders kant worden genoemd. Dat gebeurt lang niet bij elke koning die in het boek Koningen beschreven wordt. Alsof die schrijver er heel subtiel ons erop alert wil maken. Ja, wacht even. Hizkia volgt Agas op, dat is zijn vader, maar er is ook nog zijn moeder en zijn opa. Zijn moeder heet Abia. Dat betekent: de Heere is mijn vader. En Hizkia's opa heet Zacharia. Dat betekent: de Heere gedenkt. Het zijn totaal andere namen dan Agas. Agas betekent: hij heeft gegrepen. Hij heeft de macht gegrepen en hij doet ermee wat hij zelf wil. Het is een zegen, het is een groot voordeel als je bent opgegroeid bij ouders, bij wie je iets proeft en hebt geproefd van wat nou geloof inhoudt. Wie de Heere God nou eigenlijk is. Wie de Heere Jezus is. En ouders, maakt u uw kinderen er ook enthousiast voor? Leef je het ze voor? En ouderen in de gemeente, volwassenen, zou ik maar zeggen. Leeft u het de jongere generaties voor in de gemeente? Enthousiasme voor de Heere. Kijk, opvoeden, dat is voor een belangrijk deel afkijken, hè? Wat zien ze nou? Wat merken ze nou aan ons? Dan moet je natuurlijk niet bij de koffie negatief gaan praten, hè, over de dienst en wat er misschien is misgegaan of zo. En daar lacherig over doen. En het dan over de inhoud verder niet meer hebben. Of dat je met frisse tegenzin na de maaltijd die Bijbel nog pakt. Oh ja, we moeten nog lezen ook. En je leest een stukje en Dan nog bidden en dan heb je het riedeltje weer gehad. Zo. Ik denk niet dat ze daar enthousiast van worden. Nee, dat je het laat merken. Dat dit belangrijk is. Dat die God belangrijk is. Dat die leeft. Dat de Heere goed is. In zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, die goede tierenvader. Die het zo waard is om geprezen te worden. Goed. Terug naar Hizkia. Hij heeft het van huis uit van zijn vader zo in ieder geval niet meegekregen. En zijn vader is de koning. En dat is de vader in huis en die heeft het dan toch voor het zeggen. Omstandigheden zijn politiek gezien ook niet gunstig. En maatschappelijk gezien zegt iedereen van, nou ja, we hebben het tot nog toe kunnen redden zo met die Assyriërs. Hou ze maar te vriend. En dan vers 5. Hizkia vertrouwde op de Heere, de God van Israël. En lees het dan vanmiddag maar even zo, naar aanleiding van het thema, enthousiasme gezocht. Hizkia was enthousiast voor de Heere, de God van Israël. En het zal u vanochtend, en het is gisteren ook nog even te sprake gekomen, het zal u door dominee Mulder ook wel zijn uitgelegd. Ik noem het nog maar even. Enthousiasme, dat is een bijzonder woord, hè? En theos zit erin. In God zijn. Dat je vol bent van God. En dat je ook in God zelf bent. Allebei. Beweging van hem naar ons toe. En van ons naar hem toe. Verbonden aan hem. Hizkia, man. Waar komt dat bij jou vandaan? Als je dat nou van je vader zo niet hebt meegekregen. Als het echt wel lijkt te werken. Die afgoden. In ieder geval tot op heden. Hoe is het gegaan? Ja, was dan toch die moeder? Die opa? Het kan maar zo. Of misschien, en dat kan ook, toch de tempeldienst. Want nu zit weliswaar die tempel op slot en de lampen zijn uit en het reukoffer brandt niet meer. Maar toen Hizkia jong was, toen was het er nog wel. Ja, hoe het precies gegaan is, weten we niet. Wat je in ieder geval kunt zeggen is dat het vaak zo gaat. En zal de Heilige Geest nou niet met het woord, via de tempeldienst en met medemensen, dat bij Hizkia's hart hebben geopend. Ik stel me zo voor dat er een moment is geweest dat Hizkia in zijn jeugd tot de ontdekking kwam. Dat spoor van mijn vader en wat er allemaal gebeurt, en heb ik gezien, vreselijk. Dat kan nooit het echte zijn. En dat hij is gaan zoeken. En dat hij op een zeker moment op zijn knieën is gegaan en heeft gebeden. Zou het niet? Want ja, als hij aan de macht komt, in het eerste jaar, in de eerste maand, oftewel vanaf dag 1, dan begint hij er al mee, hè? Met het openen van het huis van de Heer. Kijk jongeren, dat is het geheim van geloven. Ik weet, jullie zitten daar vaak mee. Wat is nou eigenlijk geloven? En het kan zo vreemd aanvoelen van binnen. Zeker als je al die stemmen om je heen hoort, die er natuurlijk ook zijn, en je doet ze op allerlei manieren op. Van mensen om je heen, maar ook via je telefoon, via internet en zo. Kan zo vreemd aanvoelen. En dan zit je ermee, wat is nou eigenlijk geloof? Hoe kom je er nou toe om enthousiast te worden voor God? En je ziet het misschien bij anderen en dan denk je, ja mooi, maar ik, nee, ik kan dat zo niet. Hoe kun je enthousiast voor hem worden? Ja, weet je, dat doet hij dus zelf. Dat wil hij met zijn geest in je werken. Hij doet het zelf zodat je het pakt, zodat hij je pakt. En dan vind je misschien vanmiddag een teleurstellend antwoord als ik het zo zeg. Want eigenlijk wil je het zelf doen. Maar dat gaat niet. Kijk, enthousiasme, dat is zo'n gevoel. Hè? Ik zei het net al, dan gaat je gevoel erin mee. Dat je er een goed gevoel bij hebt. En dat is zeker belangrijk, ook bij geloof. Maar een goed gevoel, dat groeit natuurlijk. Dat is er niet meteen. Dat heeft soms ook tijd nodig. Dat heeft regen nodig. We zongen net Psalm 84. Regen. Zoals een plant regen nodig heeft en goede voeding voordat hij tot bloei komt. We hebben een hele droge tijd achter de rug en bij ons het gazon, dat was geel geworden. Het zag er niet meer uit. En dan van de week een paar van die regenbuitjes. Het is nog steeds veel te droog. Maar toch, het gras, als u kijkt, dat wordt alweer groen. Bij ons tenminste wel. Dat heeft regen nodig. En dan komt het ook tot groei. Dan komt het zelfs tot bloei. Je kunt zeggen, zo'n plant die nog niet tot bloei gekomen is, ja, dat is maar een beetje een armetierig ding. Totdat hij op een gegeven moment, door de voedingsstoffen die hij krijgt, door het water dat hij krijgt, tot bloei komt. En dan zeg je, nou, dat is prachtig. En dan word je enthousiast. Zo gaat het met geloven ook. Dat kan groeien. Dat heeft voeding, water nodig, uitleg, kennis opdoen. Het samen ook beleven, er samen over praten, het samen zoeken. Oftewel, op de manier van Hizkia, door het woord van God, de verkondiging ervan. Ja, en ook door je medemensen, de mensen om je heen. Hizkia is enthousiast geworden voor de dingen van de Heer. En als je enthousiast bent, dan ben je dat natuurlijk niet alleen maar van binnen stilletjes. Dan word je dat ook van buiten. Dan staan je te merken. Want dat is het tweede, heilig leven. Wat doet dat nou met Hizkia? Hoe merk je het dan aan Hizkia dat hij op God vertrouwt en dat hij enthousiast is? Dat hij in God is, in de dingen van God is? Nou ja, dat gaat zijn leven bepalen. Het bepaalt de manier waarop hij meteen begint als hij gaat regeren. Vers 5 wordt omringd door vers 6 en 4. Laten we dat maar even erbij pakken. Vers 6, hij hield zich vast aan de Heere, staat er. In de oude vertaling, oude Statenvertaling staat, hij kleefde de Heere aan. Dat is wel een mooie uitdrukking. Er staat hier hetzelfde werkwoord als wat ook in Genesis 2 wordt gebruikt voor een man die zijn vader en zijn moeder verlaat en zijn vrouw aanhangt, aankleeft. Nou, vergelijk het maar met twee A4'tjes papier die je op elkaar plakt. En dan laat je het opdrogen en probeer ze maar van elkaar te halen. Dat ga je niet lukken zonder dat het beschadigd en scheurt. Zo zit Hizkia aan God vast. En God zit aan hem vast. En er staat, hij wijkt er niet van af om hem na te volgen. En Gods geboden, die zijn zijn kompas, vers 6. Die probeert hij na te volgen. Zal vast ook lastig zijn geweest. Maar hij zoekt het wel. Daar wil hij zich door laten bepalen. Daar wil hij zijn mening, zijn overtuiging door laten voeden. Die bepalen zijn doen en laten. Kijk, dat is nou gelovig enthousiasme. Dat je dus aan God vastzit en dat je hem volgt en dient en zoekt. Het is vertrouwen niet maar een beetje half-half, maar je hart eraan geven. Ja, dus op die manier van die dreumes. Die naar die armen van zijn vader staat te kijken. Wat is nou de bedoeling? Lopen? Hoe doe je dat? En dan dat eerste stapje zet. Ja, en dan dat gezicht, hè? Heb je dat wel eens gezien? Als een kind voor het eerst gaat staan. Voor het eerst dat stapje zet. Kijk, dat mag nou groeien. En misschien heb je het al zo vaak gehoord. En heb je al zo vaak naar die armen gekeken van de Vader, God de Vader, die ook jou uitnodigt. Ga je nou lopen of niet? Zet je nou die stap of niet? En je wordt uitgenodigd. En zie dat maar gewoon ook in die uitnodiging die je kreeg voor catechisatie of voor de JV of die je nog krijgt. En dat je vader en je moeder tegen je zeggen, kom, we gaan naar de kerk. Daar zitten eigenlijk die handen achter. Die armen. Hij wil je leren lopen. Hij wil je leren wandelen. Met hem. Want alleen als een mens leert lopen, kan die ergens komen. Toch? Stel je voor dat een kind nooit leert lopen. Ja, soms komt het voor. Vanwege een handicap, een beperking. En dan hebben we onze zorgen erover. Want het is de bedoeling toch, dat je als mens leert lopen. Want dan kun je ergens naartoe. Dan krijgt je leven letterlijk zin, doel, betekenis. Het is een geweldige ervaring. Als je kunt lopen. Dat je kunt verplaatsen. Ik meen alleen als je leert geloven, dan kom je ergens. Op die plek waar het goed is. Waarvan hij, de Heere God, heeft gezegd, en daar mag je nou naartoe. Geloof in mij en beërf het koninkrijk. Dan krijgt het doel en richting. Dan hoef je jongeren niet meer te zoeken voortdurend naar wie ben ik nou en hoe geef ik nou mijn eigen identiteit vorm. Ik doe een beetje van dit, want dat geeft wel een hoop likes. En ik doe een beetje van dat, want dat vinden mijn vrienden ook geweldig. Dat ben je niet, toch? Als je het zo probeert vorm te geven. Dat lukt toch niet? En weet je wat dan je identiteit is? Dan mag je kind van God zijn. En dan hoef je niet meer te vragen van, ja, welke kant moet het dan op? Studie, werk, opleiding en zo. En leg ik me nou niet vast op iets wat ik nog helemaal niet kan overzien? Ja, vast wel. Maar dan vertrouwen dat God je leidt. Vertrouwen dat hij met jou de weg gaat, omdat hij zegt, kom nou maar. Zet die stap nou maar. Mee te vertrouwen op God. Dat betekent dat je je door Gods genade aan hem toevertrouwt. En dat betekent ook, en dat hoort er ook bij, dat je dan ook wantrouwen krijgt tegenover alles wat niet voor God kan bestaan en wat niet bij hem hoort. Hiskia doet dat ook, want dat is vers 4. Hij haalt de offerhoogte weg. Hij slaat de gewijde stenen in stukken en hakt de gewijde palen om. De afgoden. Geld, roem, carrière, plezier, fun, vervulling van je hart, dat beloven ze. Maar het moet allemaal weg. Gouden bergen, maar er komt niks van terecht. Zo is het ook met de afgoden van vandaag. Waar velen hun vertrouwen op stellen. En wantrouw het maar gerust, gemeente. Lijkt misschien allemaal leuk, maar het vult niet. Hooguit maar voor even. En Hiskia maakte korter met hem mee. En hij maakte ook korter met hem met Nehushtan. Is de naam geworden voor de koperen slang. U weet wel, die slang die Mozes in de woestijn tijdens de woestijnreis had moeten maken. Er was een slangenplaag uitgebroken onder het volk Israël. Als gevolg van hun zonde, hun wantrouwen tegenover de Heere. En toen moest Mozes die koperen slang maken. En als je daar naar keek, als je was gebeten door zo'n slang en je keek ernaar, dan stierf je niet, maar dan zou je leven. En het gebeurde ook. Moest je wel kijken. Wie niet keek, die stierf alsnog. In de dagen van Hiskia is die slang verworden tot iets waar afgodendienst mee wordt gepleegd. Dat kan vandaag ook gebeuren. Dat er dingen zijn uit het verleden, misschien wel bepaalde tradities, die toen en daar hun reddende, verlossende kracht hebben gehad, waardoor Gods geest ook werkte, zeker. En nu hebben we er afgoden van gemaakt. En dan zeggen we tegen elkaar, wat was het vroeger toch allemaal goed en mooi en beter, hè? Maar dat de Heere vandaag werkt, dat we hem vandaag nodig hebben. Dat het ook gaat om het heden, het nu van Gods genade. Dat raakt dan zomaar uit zicht. En dat is niet vroom, dat is goddeloos. Ga daar niet in mee. Als het zo ligt. Want allereerst, vroeger was niet per se beter dan vandaag. Maar vooral ook, vereer het verleden niet als een afgod, gemeente. Dan heb je van dat verleden een zelfstandig iets gemaakt, een ding. En die moet alles voor je maken, daar vertrouw je op. Maar het komt los te staan van de Heere zelf, als een afgod. Die niet meer bezield is door zijn geest. Staat het los van de vrezen des Heer, omgang met hem. In Hiskia's dagen verwachten velen het van heidense, en mag ik het zo zeggen, ook van christelijke afgoden. Maar Hiskia laat ons zien, het enige wat ertoe doet, maar daar kun je het ook mee doen, is vertrouwen nu op God de Heer. In God zijn. Enthousiast zijn. En dat het aanstekelijk werkt, dat blijkt wel. Ten derde, want de invloed van een leider is groot. Dat geldt voor degene die in de gemeente leiding geven ook. Op JV, op club, in de kerkenraad. Ouders in het gezin. Hoe het ook maar is. Je ziet het bij Hiskia, 2 Kronieken 29. Dat Hiskia niet alleen de afgoden wegdoet, maar ook de tempeldienst in ere herstelt. Maar dat doet hij niet allemaal zelf. Hij roept eerst de priesters en de levieten op het Oostplein. En hij gaat een toespraak houden. Een soort preek. En hij roept ze op. En laat ze de weg zien. Kom, we gaan de tempel schoonmaken. En we gaan de deuren weer open doen. De lampen gaan weer aan. Want het reukofferaltaar moet weer branden. En hij spreekt ze toe. En is het u opgevallen dat zinnetje in vers 10 van 2 Kronieken 29... Nu is het in mijn hart een verbond te sluiten met de Heere, de God van Israël. Ziet u het weer plakken? Aankleven? En als dan de tempel is schoongemaakt en er weer geofferd wordt, dan roept Hiskia hen op, vers 30. Laten we nu de Heere prijzen. Met de woorden van David en Asaf, de ziener. Ze gaan zingen. Psalmen zingen. Tot Gods eer. Ze gaan de Heere prijzen. Ze gaan hem groot maken. En Hiskia gaat erin voorop. En zijn enthousiasme is aanstekelijk. Het zet ook anderen op het spoor. Om het bij de Heere te zoeken. Iedereen? Nee, niet meteen iedereen. Er zijn ook priesters. Die zich nog niet geheiligd hebben. Die waren misschien niet eens naar het Oostplein gekomen. Of ze waren er wel, maar ze waren naar huis gegaan en ze dachten, nou Hiskia, ik doe niet mee hoor. En als dan de dienst aan de Heere begint en er worden offers gebracht, dan worden ze gemist. Dan zijn er te weinig priesters en dan moeten de levieten bijspringen. Want staat er, zij heiligden zich wel. Ze gingen eigenlijk die priesters erin voor. Broeders Kerkenraad, gaan we zo de gemeente voor. En jeugdwerkers, jeugdpastoraalwerkers, JV-leiding, catecheten, ouders, jeugdouderlingen, is het uw hart? Ben je erbij? Doe je mee? Enthousiast voor God. Kijk, u begrijpt wel, dat kan natuurlijk geen gespeeld enthousiasme zijn. Dat is natuurlijk niks waard. Dat moet een echt enthousiasme zijn en dat kan er dus alleen maar zijn als ook u, ook jij je vertrouwen stelt elke dag weer op de Heere, uw God. Dan is het echt niet moeilijker dan dat kindervestje van vanmorgen. Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Dat voornemen, zo leven. Maar dat kan zo aanstekelijk werken. Dat anderen mee gaan doen. Gewoon omdat ze het aan je zien. Dan mag het als een lopend vuurtje gaan. Door de gemeente heen. Dan mag het als een uitslaande brand de wereld in. Aanstekelijk zijn. Dat anderen als het ware in jou. Die uitgestrekte armen gaan zien. van de Vader, de hemelse Vader, die ook anderen roept. Kom maar, kom maar. Zet die stap maar. Leer nou maar wandelen, lopen. Zet dat wankelen pasje maar. En je zult nog wel eens vallen en struikelen. Maar dan richt Hij je op. Dan wil Hij er zijn. Dan is Hij naast je. Dan is er misschien wel een jeugdpastoraal werker die met jouw jongeren dat gesprekje heeft. En opeens denk je, hé, het was alsof ik twee armen zag van een hemelse Vader die me weer even op mijn voeten zette. Zo mogen we het nieuwe seizoen in, gemeente. Vertrouw op de Heer. Het gaat tegen de trend in. U mag het met overtuiging doen en ik hoop dat we er allemaal in meedoen. Jong en oud. En zoek het niet bij de afgoden of bij de verering van het verleden. Zoek het bij de Heer. En prijs en loof Hem tot in eeuwigheid. En zingt u het dan mee, belijdend. Het is eigenlijk een belijdenis. Ja, op u alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij, door golven heen, door storm en nacht, leidt mij uw hand, u blijft nabij. Uw vrede diep, uw liefde groot, verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. Mijn vaste rots, mijn fundament, u bent de grond waarop ik sta. Amen. Gemeente, het jeugdwerk in onze gemeente heeft 3 pijlers. Het verenigingswerk, catechisaties en het jeugdpastoraat. En wil in deze dienst op startzondag ook in het bijzonder in onze gebeden daarvoor bidden. Laten wij bidden en danken. Heren, wij komen bij u en u stak uw handen uit. Vader, in uw Zoon, de Heer Jezus, die mens werd, neerdaalde in onze pijn en schuld en strijd, die de last droeg, we zongen het, die ons van elke vloek bevrijdt. U, Heer Jezus, sloeg de zonde aan het kruis en brengt ons bij de Vader thuis. En Heere, u was er in deze dienst, in uw woord. En het waren 2 uitgestrekte armen, hemelse armen, die ons hartelijk uitnodigen. Zet eens die stap. Kom maar. Kom tot mij. Heren, laat dat in ons hart zijn zoals het in het hart van Hizkia was. Om dan met u een verbond te sluiten. Een afspraak te maken. Om dan te zeggen, ja heren, ik richt me op u. Misschien wel met heel veel twijfel en vragen nog erbij. Heel wankel, een eerste pasje. Maar dan toch. Want heren, wat een vreugde is het niet. Wanneer we ontdekken wie u bent en wat het leven met u inhoudt. Hoe bevrijdend is het niet, heren. Hoe vol van verlossing en heil en genade en toekomst. Wanneer we zo, heren, wandelen met u. Op u gericht. Heren, dan roept u ons steeds weer opnieuw. En in het nieuwe seizoen wilt u dat ook doen. U roept ons bij elkaar in de gemeente, want we zijn aan elkaar gegeven. We hebben elkaar ook nodig. Om samen het te ontdekken. Om samen ook het te beleven. Er ook enthousiast van te worden. We mogen elkaar erin aansteken. Heer, we danken u dat we daarom ook verenigingen hebben. En wilt u in het komende seizoen hen ook zegenen. De leden, deelnemers, de leiding. Heer, wilt u het zegenen? Wanneer we bij elkaar komen, de avonden die we hebben. Als we ons met elkaar ook ontspannen en het goed en gezellig hebben met elkaar. En ook als uw woord opengaat. Heere, spreek. Geef dat we erdoor gevoed worden. Wij willen u bidden, Heere, voor de catechese. De onderbouw, de bovenbouw. 18-plus groep. De belijdeniscatechisatie. De vrijdagavondgroep. Weest u met de catecheten en de coaches. Weest u met de catechisanten. Heere, u weet hoe ook dat werk ertoe mag bijdragen in het komende seizoen. Aan de opbouw van uw gemeente. Wilt u het zegenen, Heere? Wij als mensen zaaien en we mogen in ons laten zaaien. Wilt u ook de groei en de vrucht geven? Wij bidden u voor het jeugdpastoraat, de jeugdpastoraal werkers. Heren, wilt u goede gesprekken geven als ze ook in het komende seizoen weer jongeren benaderen? Met gewoon zo'n vraag als hoe gaat het met je? Heren, omdat we nu eenmaal om elkaar willen geven. En elkaar niet willen loslaten. Maar juist samen ook in gebed de dingen aan u voor mogen leggen. Heere, wilt u het zegenen? Geef dat we als jongeren dat ook mogen ervaren, als die uitgestrekte armen bij u vandaan, die ons soms ook weer overeind kunnen helpen. Heere, zegent u de jeugdouderlingen, de kerkenraad, het leiding geven aan de gemeente, aan het geheel ook van de gemeente. Zegent u de beide predikanten. Heere, laat het ambtelijk werk ook tot zegen mogen zijn. De inspanningen die we ons getroosten. De wegen die we samen ook zoeken. Heere, wijst u ons de weg. Wij willen u bidden, Heere, of u uw zegen ook wil geven aan allerlei andere vormen van toerusting die er zijn in onze gemeente. De verenigingen, mannenverenigingen, de vrouwenverenigingen. We denken aan de groeigroepen. We denken ook aan de cursus voor hen die ook op zoek zijn naar de betekenis van u en van het christelijk geloof. Wilt u ook dat werk zegenen? Heere, wij bidden u voor de huwelijkscursus. Wilt u ook dat zegenen als stellen of aanstaande stellen zich mogen verdiepen in hoe uw woord ook spreekt over liefde en over huwelijk en samen zijn? Heere, ook op die manier mogen we leren leven naar uw geboden en uw bedoelingen. Zegent u het. Weest u, Heere, met ouders in de opvoeding van hun kinderen. Geef dat we elkaar ook op het gebied van de opvoeding kunnen toerusten. Wilt u ook dat werk zegenen in ons midden? Wij bidden u, Heere, voor het werk in de pooster. Wilt u ook daar krachtig werken? In de ochtend- en de middaggroep die daar ook samenkomt, rondom uw woord. Zegent u dominee Visser, zegent u alle vrijwilligers, ook de evangelisatieouderling. Heere, laat zo ook uw koninkrijk worden gebouwd. Wij bidden u voor andere kerken hier in Veenendaal, waarmee we ons ook verbonden weten, Heere. Wilt u ook voor hen in het nieuwe seizoen, het kerkelijk seizoen, uw zegen geven. En geef dat de duivel geen kans krijgt om ons bij u en bij uw woord vandaan te halen. Wilt u zijn rijk verbreken? Heren, we gaan zo meteen hier vandaan. We gaan zo een nieuwe week in. Maar we willen ook als gemeente nog op verschillende manieren straks samen zijn. Jeugdverenigingen. Of als we ook nog met elkaar zingen tot uw eer. Heren, wilt u ons hart vol maken? Geef dat het vol mag zijn van u. Enthousiast voor de dingen van u. Ga zo ook met ons de nieuwe week in. Vergeef genadig wat niet naar uw wil was. Ook in deze dienst. En hoor naar onze gebeden. In de naam van Christus, uw eigen Zoon, onze Heiland. Amen. Met u mag uw gave offeren als een offer van dankbaarheid voor de Heere. U mag geven van datgene wat Hij u ook heeft toevertrouwd. We willen met elkaar gaan zingen uit Psalm 89 tot slot.
Het 8e vers.
Ga dan heen in vrede, wees. Draag het woord van met u mee in uw hart. Ontvang Gods zegen en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.